Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Fijn dat je luistert naar deze laatste Big Five van de coronageneratie. Want de jongeren die hebben het zwaar tijdens deze coronacrisis. Het gezondheidsrisico voor hen is klein. De prijs die ze betalen is hoog. En wanneer deze pandemie ooit voorbij is, zullen vooral zij de gevolgen van de crisis dragen. Waar zitten de problemen precies? En het belangrijkste, waar zitten de oplossingen? Dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van de coronageneratie. Met vandaag de gast hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie, Erasmus Universiteit verbonden sinds kort, Evelien Kroonen. Sinds mei afgelopen jaar onderzoekt ze wat de coronamaatregelen doen met mentale gesteldheid van jongeren tussen de 10 en de 25 jaar. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom. We beginnen met een paar stellingen. Mag je met ja of nee op reageren? Het puberbrein is het interessantste brein dat er is.
Ja.
Ja, volmondig ja. De impact van de coronamaatregelen is voor de generatie pubers heftiger dan voor andere generaties.
Nee, niet per se.
Ik ben bang dat deze coronageneratie een verloren generatie kan worden.
Nee.
Ook niet. Nou, toch redelijk optimistisch.
Zeker, ja.
Je doet dus sinds mei onderzoek naar wat de coronamaatregelen doen met de mentale gesteldheid van jongeren. Hoe hebben jullie dat onderzoek aangepakt?
We doen natuurlijk al 20 jaar onderzoek naar hoe jongeren zich ontwikkelen. En als er dan zo'n pandemie start, ja, dan gaan gelijk mijn hele lab, hè, dachten van ja, gaan we nu wachten tot het voorbij is of gaan we al ons onderzoek hierop richten? En we hebben dat laatste gedaan. Dus we zijn al onze onderzoeken gaan ombuigen om echt deze effecten te onderzoeken.
En hoe moet ik me dat onderzoek voorstellen?
Ja, dat doen we op verschillende manieren. Dus enerzijds maken we natuurlijk gebruik van alle kennis die we hebben over hoe de hersenen zich ontwikkelen. En dat is vooral om bepaalde patronen die je ziet beter te kunnen duiden. Maar daarnaast, ten tweede, ja, gingen we meteen surveys uitzetten van hoe gaat het met de jongeren.
En dan gewoon vragenlijsten eigenlijk.
Het zijn vragenlijsten, maar het gaat wel iets verder dan een survey die je bij Nielsuur ziet bijvoorbeeld. Omdat we echt proberen de mechanismen te begrijpen. Mm-hmm. Dus we kijken naar fluctuaties in dagelijkse gevoelens. En ja, het gaat ietsje verder dan een gewone survey.
Ja. Yeah.
En de derde manier is dat we met jongerenpanels samenkomen om te kijken of zij oplossingen kunnen bedenken.
Ja, dat doen jullie dus sinds mei afgelopen jaar, dus een maand of 10 nu. Wat is te zeggen over de impact van de maatregelen op de groep die jullie onderzoeken?
Ik kan niet zo goed zeggen of het echt de impact van de maatregelen zijn. Maar we kijken meer van hoe gaat het over de tijd.
De impact van deze crisis.
Ja, precies, van de crisis. En wat we ontdekten in mei, dus het is een grootschalig onderzoek bij 900 jongeren tussen ongeveer 8 en 25 jaar. Daar ontdekten we dat de jongere groep werd nog niet zo hard geraakt.
De jongere groep is dan tussen de 10 en...
zijn zeg maar de middelbare scholieren.
Ja.
Terwijl de 20ers of 18 tot 25-jarigen, die werden eigenlijk meteen al vrij hard geraakt. Dus die waren lager in hun kracht, hoger in hun gevoelens van spanning en depressieve gevoelens. En dit was dus al heel vroeg in de crisis. Vervolgens gaan we ze langere tijd volgen. En in november zagen we dat die groep 18 tot 25-jarigen het nog steeds heel moeilijk had. Maar dat ook de groep middelbare scholieren ook achteruit was gegaan in kracht en toenames in spanning.
Dus hoe langer de crisis duurt, hoe meer de negatieve gevolgen zich over die hele generatie uitspreiden.
Ja, inderdaad. En mogelijk heeft dat te maken met dat er in eerste instantie nog niet veel maatregelen waren voor de jongere groep. Dus die werden eigenlijk nog behoorlijk gespaard.
Mm-hmm.
En pas toen ontdekt werd dat de besmettingen ook bij jongeren tussen 10 en 18 jaar voorkwamen en daar maatregelen op werden ingesteld. En zien we dat dat effecten heeft op hoe de jongeren zich voelen.
Nou, zei je volmondig ja op die stelling dat het puberbrein het interessantste brein is om te onderzoeken. Kun je uitleggen aan leken zoals ik wat maatregelen zoals een lockdown of zo'n crisis als dit doet met zo'n puberbrein?
Ja, nou, ik ben natuurlijk al buiten een pandemie om ook gefascineerd door de ontwikkeling van de hersenen in die levensfase. Het is super interessant. En dat moet je eigenlijk zo zien. Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar die hele vroege leeftijd. Dus echt 0 tot 5 jaar werd altijd gezien als echt de vormende fase. Nou, je hebt zelf volgens mij kinderen
ja,
in die leeftijd.
Twee van bijna 4, ja.
Ja, dus
in mijn voorbereiding kwam ik erachter, ik zat naar wat verhalen van jou te kijken, dat ze over een jaar, als ze 5 zijn, hebben ze de meeste hersencellen van hun hele leven.
Ja. Ja, dat is zo. Dat is een hele belangrijke fase. Kijk, voordat je geboren wordt, begint eigenlijk de groei van de hersenen al. En die hersenen die gaan groeien tot je ongeveer een jaar of 6, 7 bent. Dan heb je de meeste hersencellen die je ooit in je leven zult hebben.
Dus mijn dochters zijn over een jaar slimmer dan ik.
Nou, het is echt heel fascinerend. Ik keek er ook op die manier naar bij mijn eigen kinderen. Denk, hoe is het mogelijk? Dit is het moment, ze zijn een spons. He, denk maar aan het leren van een tweede taal of je kunnen aanpassen aan een nieuwe cultuur. En dat gaat in die leeftijd zoveel makkelijker. Ja. Dus het is echt heel erg bijzonder. Ja. Maar je moet het ook wat zien als, het is eigenlijk een bepaalde groei zonder een richting. Dus soms vergelijk ik het met een groot bos waar steeds maar bomen worden geplant. En die worden alsmaar nieuw aangeplant en het geeft steeds meer mogelijkheden om zo'n bos te verkennen. Maar we weten pas sinds een jaar of 20 dat die tweede fase tussen 10 en 20 jaar, wat ik dan de meest fascinerende fase vind, ook een hele belangrijke vormende fase is. Dus niet alleen die vroege leeftijd, maar er is eigenlijk een tweede periode die heel vormend is.
Dus je gaat snoeien.
En dan wordt er gesnoeid. Dus dan nemen de hersencellen af. Dat stopt ook weer als je een jaar of 25 bent. Dan blijft het stabiel. Maar er wordt in gesnoeid. En dan denk je misschien, oh, dat is heel slecht nieuws. Maar dat is toch niet zo. Want die hersenen worden steeds efficiënter. Dus als je weer even aan dat bos denkt. En er staan overal bomen. En we gaan daar wegen in aanleggen. En als je een weg veel bewandelt, dan wordt dat een ingeslepen weg. En dat wordt misschien wel een vierbaansweg. Je gaat heel snel van A naar B. Dus je kunt ontzettend snel informatie verwerken. Maar de kronkelwegetjes die je nog hebt als je tussen 10 en 20 jaar bent, ja, die verdwijnen ook over de tijd. Mm-hmm. Dus je kunt sneller nadenken. Je kunt makkelijker goede oplossingen bedenken als je ouder bent. Ja. Maar die kronkelwegetjes, die eigenlijk een soort creativiteit geven, die raak je ook weer kwijt. Ja,
en terwijl je dus in dat hele proces zit, als puber of als tiener, komt er een lockdown. En volgens mij is voor dat snoeien, voor die wegen aanleggen in het bos, zoals je het noemt, is onder andere nodig sociale interactie, als ik het goed begrijp, toch?
Ja, die hersenen worden gevormd in deze periode van je leven. En dat heeft weer gevolgen voor hoe je daarna als volwassene zult functioneren. En daarom wil je eigenlijk het liefst zoveel mogelijk kansen geven, zo rijk mogelijke omgeving aanbieden aan jongeren, om zoveel mogelijk te kunnen leren. Dus mensen vragen me ook wel vaak van, is het nou zo dat jongeren straks dingen niet meer kunnen? Nou, dat is het denk ik niet. Maar het is meer een bepaalde rijkheid aan ervaringen die je mist als je in een lockdown zit. En dat zal in vergelijking met generaties die niet in zo'n lockdown hebben gezeten, zeker invloed hebben op hoe je ontwikkelt, hoe je later wordt.
Ja, en wat dan die invloed is, daar gaan we nog over hebben. Nog even terug naar die lockdown. Ziet er dus voor heel veel van ons en vooral ook dus voor tieners en voor pubers ziet eruit. Ons sociale leven speelt zich online af. We zien elkaar via schermen. Dat is niet genoeg voor een puberbrein om die afstemming te maken waar je het over had?
Dat is ook iets wat we nu pas hebben ontdekt. Niet ikzelf, dat is ontdekt door collega's in de Verenigde Staten. En dus het was ook in het begin heel moeilijk om echt goed te vertellen of te duiden wat het effect zou zijn op zo'n crisis. Maar nu we een aantal maanden verder zijn, is daar heel veel onderzoek naar gedaan en komen we daar steeds meer achter. En een van de ontdekkingen is dat online niet compenseert voor de normale sociale interacties. En dat is ook niet nieuw. Dat zeggen jongeren ook heel veel tegen ons. Bijvoorbeeld in de jongerenpanels. Die zeggen, als jij nou spreekt met mensen van VWS of OCW, kun je alsjeblieft zeggen dat ze niet weer met een online programma moeten komen. Want dat doet het niet voor ons. Dat is niet wat wij nodig hebben. Dus jongeren geven het ook zelf aan.
Ja, maar sterker nog, ze geven het niet alleen aan. Ze handelen er ook naar. Bijvoorbeeld afgelopen week, Vondelpark stond vol. Ja. Het was mooi weer. Voorjaarsvakantie. Spontane sociale bijeenkomsten. Hier in het Vondelpark in Amsterdam, maar in verschillende steden in Nederland. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar als je dus vanuit dat puberbrein redeneert of vanuit dat jonge adolescentenbrein?
Ja, kijk, er zit een verschil tussen het accepteren en het duiden. Hè? Dus ik probeer het te duiden. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben wat jongeren doen. Dus dat even goed erbij gezegd is. Maar je hebt het nu een aantal keer gezien. Bijvoorbeeld toen de avondklok werd ingesteld, kwamen er ook wel wat rellen. Mm-hmm. Nu wordt het mooi weer en jongeren gaan naar buiten. Dus je ziet wel dat jongeren reageren op wat er eigenlijk gebeurt en daar een uiting aan moeten geven. En we weten weten dat deze levensfase heb je eigenlijk een grotere drive om je omgeving te ontdekken. Dat is maar goed ook, want stel dat dat niet zo zou zijn, dan zou je de rest van je leven bij je ouders blijven wonen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er is iets in jouw biologische systeem zo ingesteld
dat als je erop uit moet.
Dat je, als je in de puberteit komt, dan moet je erop uit. En dat zien we ook bij dieronderzoek. Ratten doen dat ook. Ratten komen ook in hun puberteit. En als ze in hun puberteit komen, gaan ze het nest verlaten. Ja, dat is heel onverstandig, want het is heel onveilig. En toch doen ze dat. Het is natuurlijk heel erg belangrijk voor de overleving van de soort. Dus er zit iets in ons dat als we in die levensfase zitten, dan willen we erop uit. De wereld ontdekken, we zien minder gevaar. En we worden wat meer eigenlijk getriggerd door pleziergevoelens als je iets leuks meemaakt. Ja. En dat is die fase waar de jongeren in zitten.
Dus ga je naar een zonnig park.
En er hoeft maar iets te gebeuren en je springt daarop in. Ja.
Ja. En dan wordt daar heel snel over gezegd. Oh, wat een asociaal gedrag. En er wordt schande van gesproken. Maar eigenlijk, als je het vanuit het brein redeneert,
is het heel goed te begrijpen.
Er zit een logica zelfs in.
Ja, en ik vond dat ook bij die rellen wel interessant. Heb ik ook samen met historici gekeken van, ja, is dat nou iets wat je ook eerder ziet in eerdere periodes in de geschiedenis? En als je dan bijvoorbeeld het vergelijkt met rellen in de tijden van de provo's, dat waren rellen die duurden weken, maanden. En deze rellen duurden 2 dagen. Mm-hmm. Het was heel erg kort eigenlijk. Natuurlijk begrijp ik helemaal wat een impact dat heeft gehad op mensen die het overkwam, waarbij hun winkel bijvoorbeeld werd bestormd. Mm-hmm. Ik begrijp dat heel goed, maar het was een hele korte periode. En dat laat aan mij toch wel zien dat het meer een gevolg is van dat jongeren erop uit moeten. Dat ze die drive eigenlijk niet meer, dat ze het niet meer kunnen inhouden, dat ze gewoon echt de sensatie opzoeken, dan dat het een echt enorm protest is tegen de regering en de maatregelen. Wat je eerdere periodes wel in de geschiedenis zag.
Ja, een eruptie van, we zitten al zo lang binnen, we moeten er nu uit.
Ja, en ook jongeren hebben eigenlijk ook best wel begrip voor de maatregelen. Het is echt niet zo dat ze zeggen, het doet er niet toe of er iets met mijn familie gebeurt of mijn opa of oma. Zeker niet. Ze hebben heel veel begrip daarvoor. Maar ze zeggen ook, ja, maar ik hou dit niet vol. Dus dat is eigenlijk twee dingen die, twee werkelijkheden naast elkaar.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. Vandaag de gast puberbrein-expert Evelien Kroonen. Onze gasten stellen elkaar een kettingvraag. En gisteren was hier Olaf Prinsen te gast van Jeugdzorg Nederland. En die had deze vraag voor jou.
Ik vond dat relatief laat de aandacht kwam in de hele coronapandemie voor het sociale. En het effect van het missen van het sociale. Het ging eerst echt over leren. Hè? Hoe maken we online lessen mogelijk? En ik vind het wel exemplarisch voor wat we de afgelopen 10 jaar hebben gezien. Je mag korter studeren, moet binnen 4 jaar af. Mm-hmm. Al dat soort dingen. Ik vraag me af, heeft zij, als zij daar onderzoek naar doet, ziet ze de gevolgen ervan dat we ons de afgelopen 10, 20, misschien wel 30 jaar meer zijn gericht op leren, school, leren, rijtjes stampen, dat soort dingen, dan op levenslessen. Wat is daar het gevolg van? Kan ze dat al zien? Ik ben heel benieuwd.
Ja, zie je de gevolgen dus daarvan dat we ons meer zijn gericht volgens Olaf Prinsen op dat leren? En zo ja, wat zijn die gevolgen?
Het is inderdaad wel zo dat alles steeds sneller moet. Maar toch hebben scholen ook wel heel veel focus op meer de soft skills. Dus enerzijds kijken we altijd naar de PISA-rijtjes of we het wel goed genoeg doen in vergelijking met andere landen.
De PISA-rijtjes?
Dat is een manier om in Europa te kijken. Het is een systeem om te kijken of op 15-jarige leeftijd jongeren over verschillende landen ongeveer dezelfde hoeveelheid kennis hebben. Het even goed doen op school.
En dat is volgens mij als het verhaal dat we toch achteruit aan het gaan zijn.
En dus jij zegt het is achteruit gaan. Anderen zeggen er is ook meer focus op soft skills. Ja. Dus op ander soort vaardigheden dan alleen maar leren. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, het is wel waar dat alles sneller moet en korter. Maar ik geloof niet dat het zo is dat er alleen maar aandacht is voor leren en stampen.
Dus die aanname van Olaf Prinsen, daar ben je niet mee eens?
Nou, ik heb er wel wat vraagtekens bij voor de pandemie. Maar nu in de pandemie vind ik wel echt dat hij een heel erg belangrijk punt maakt. Dat we op dit moment ons vooral bezighouden met hoe kunnen we achterstanden inhalen. En het is de vraag of dat het enige is wat jongeren nodig hebben. Ja. Ze hebben meer nodig, ze moeten bepaalde levenslessen inhalen.
Sterk nog, ik las ergens dat je haalde een jongere aan die in een van je onderzoeken voorkwam. Die zei, ja, dan zit wel de hele tijd online les te volgen. Dan moet ik straks in de zomer ook nog naar school.
Ja, en dat is de waarde van die jongerenpanels. Om echt met jongeren in gesprek te gaan. Want het is met de allerbeste bedoelingen. Dit was een reactie van een jongere op een uitspraak van Abu Taleb. Die zei van, nou, wij gaan ervoor zorgen dat jongeren in de zomer naar school kunnen.
De burgemeester van Rotterdam zei dat, ja.
Ja, de burgemeester van Rotterdam. En was natuurlijk met de allerbeste bedoelingen. Die wilde dat al die jongeren zelf de kansen krijgen om zich academisch te vormen. Maar dit meisje, die zei, ik woon alleen met mijn moeder, die werkt. We hebben thuis niet breed. Ik zorg voor mijn broertjes en zusjes. Ik doe boodschappen, ik kook. En ik doe onwijs mijn best met de online lessen. Ik vind het hartstikke moeilijk, maar ik doe onwijs mijn best. En nu moet ik in de zomer naar school. Wanneer krijg ik een keer vakantie? Ja. En ja, ik vond het zo duidend van dit is hoe zij dat beleeft. Dan kun je natuurlijk als volwassenen en de regering eromheen en de burgemeesters denken van oh, wij vinden wel de oplossing voor de jongeren. Maar je moet ze er echt bij betrekken. Ja.
Je doet dus onderzoek naar dat puberbrein. Nou, je haalt dit meisje al aan. Je hebt een puberbrein in huis wonen. Je hebt een dochter van 12.
Ja, een 12-jarige. Ja,
vindt zij het eigenlijk vervelend of juist prettig dat je zoveel over haar brein weet?
Nou, ze vindt het niet leuk als ik over haar praat in radioprogramma's. Dus dat weet ik inmiddels wel, ja.
Kun je dan uitleggen, want dat is misschien wel een onderzoeksobject wat dus in je woonkamer zit, maar er zijn er veel meer. Kun je uitleggen waarom het juist nu belangrijk is om extra aandacht te geven aan die leeftijdsgroep?
Het is natuurlijk een generatie die het voor ons moet gaan doen in de toekomst. Mm-hmm. Dus dat is vooral een reden waarom we dit heel serieus moeten nemen. Dus even los van of het voor ene groep zwaarder is dan voor een andere groep. Het is een groep waar we heel erg van afhankelijk zijn. Dit zijn onze toekomstige artsen, tandartsen, vuilnismannen, kappers, noem maar op. En dit is een generatie waar je in wil investeren. Dus ik denk wel, kijk, je vroeg in het begin van heeft het op het puberbrein een groter effect? Ja. Ik denk dat op dit moment de jonge twintigers nog harder worden geraakt. Dus wat dat betreft is die groep echt, die heeft het misschien nog wel zwaarder.
Zwaarder dan de pubers?
Zwaarder dan de pubers, maar de pubers zijn weer meer in die vormende fase. Ja. Dus dat is een reden om daar goed in te investeren. Ja.
Terug naar die leeftijdsgroep. Wat ik begrijp is dat tussen de 16 en 24 jaar, dan ben je eigenlijk misschien net geen puber meer, ben je alweer wat ouder, komen voor het eerst psychiatrische stoornissen tot uiting. Klopt dat?
Misschien is het wel belangrijk om even te benoemen dat ik doe onderzoek naar de adolescentie. De adolescentie staat voor het proces tot opgroeien tot volwassen lid in de maatschappij. En dat duurt wel van 10 tot 24 jaar. De pubers, dat is de eerste fase van de adolescentie. Periode van hormonale verandering tussen 10 en 16 jaar. Dus dan hebben we dat eventjes duidelijk wat het verschil is. Dus die tweede fase van de adolescentie, 16 tot 24 jaar. Daarin blijkt dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de start van psychiatrische stoornissen, zoals verslaving, maar ook eerste depressies of eerste episodes van schizofrenie, die komen heel vaak voor het eerst in die levensfase. Dus ik bekijk altijd dat dynamische brein als een periode van enorme kansen, maar het is ook een brein van kwetsbaarheden. En in die zin is het niet verwonderlijk dat juist ook in die fase eigenlijk die eerste uiting daarvan komt, want je hersenen zijn enorm aan het reorganiseren in die periode.
Ja, en die reorganisatie begint, of die vindt bij iedereen plaats, betekent dat in principe elk brein ook het risico loopt op een psychiatrische stoornis?
Nee, want dat heeft te maken ook met de genetische kwetsbaarheid in combinatie met wat er in je omgeving gebeurt. Maar wel een van de ontdekkingen in mijn lab waar ik het meest trots op ben, is dat wij ontdekten dat een bepaald pleziergebied in de hersenen bij jongeren eigenlijk meer actief is in vergelijking met kinderen en volwassenen. En dat hing samen met risicogedrag. Maar toen ontdekten we ook, ja, maar dat risicogedrag, dat komt maar bij een klein gedeelte voor. En al die jongeren hebben die grotere gevoeligheid in dat pleziergebied in de hersenen. Hoe kan dat nou eigenlijk? En we ontdekten toen, ja, daar ben ik dus heel trots op, dat het datzelfde pleziergebied ook betrokken is bij het fijne gevoel van samenwerken of iets doen voor iemand anders. Of een prettig gevoel hebben dat je impact hebt, dat je gezien wordt, dat je gerespecteerd wordt. Al dat soort processen waarvan we eigenlijk al heel lang weten dat dat ook in die tienerjaren heel erg belangrijk is, bleek eigenlijk samen te hangen met datzelfde systeem in de hersenen. Dus dat betekent dat iets wat je soms als een kwetsbaarheid ziet, van oh jee, dat pleziergebied, konden we het maar een beetje dimmen, want dan gingen ze niet zo rare risico's nemen. Nee, datzelfde pleziergebied zorgt ervoor dat je opgroeit tot een sociaal individu, dat je voor iemand opkomt op het moment dat het misschien ook risicovol is voor jouzelf, als iemand geboelied wordt of gepest wordt, dat je zegt van, nou, ik vind het niet oké, stop daar eigenlijk mee. En dat hoort ook bij die levensfase. En dat vind ik zo intrigerend.
Ja, dus het is voor dat de is meest... het ook. En tegelijkertijd vraag ik me dan af, als we hadden het net over die avondklokrellen die er dan een paar avonden achter elkaar waren, een poos geleden. Wat je toen zag was jongeren die erop afgaan. Dat zal ook met dit gebied in de hersenen te maken hebben. Dus risicogedrag. Maar er waren ook jongeren die de dag daarna de straten gingen opruimen. Het plein in Eindhoven werd bijvoorbeeld schoongeveegd. Ook door jongeren. Is dat wat je zegt eigenlijk gewoon dezelfde motivatie?
En we weten al heel lang dat ongeveer 10-15% van de jongeren komt meer in problemen vanwege risicogedrag dan andere groepen. Dus ook bij de rellen zijn bepaalde jongeren zijn daar meer gevoelig voor. Maar het zijn inderdaad diezelfde jongeren die in sommige situaties een heel kort lontje kunnen hebben. Die misschien wat rebels zijn. Die soms ook in combinatie met die meer sociale waarden ook het verschil kunnen maken. Dus dat is ook weer een relatief kleine groep die misschien extra rebels is, maar ook iets durft. Hè. Dat zijn echt de toekomstige wereldverbeteraars. Dus
ik weet niet of iedereen die railschoppers als toekomstige wereldverbeteraars staat typeren.
Nee, dat is dat. Maar ik kan me ook voorstellen, er zitten ook jongeren tussen die zitten zo in het nauw. Die zitten al weken op driehoog achter. Die weten niet meer waar ze hun frustratie kwijt moeten. En als die in een andere situatie zijn zitten, waarbij hun waarbij ze ook hun ding kwijt kunnen, maar gezien worden, gerespecteerd worden, autonomie hebben over waar ze naartoe gaan en we zijn alle controle kwijt, dan zou het best wel zo kunnen zijn dat diezelfde jongeren heel erg een verschil kunnen maken op een positieve manier.
Ja, nu was het een uiting van machteloosheid en frustratie, maar dat door de situatie waarin ze zitten.
Ja, natuurlijk. Ja, en niet allemaal. Hè. Er zitten natuurlijk ook gewoon hele vervelende mensen tussen. En vergeet ook niet dat ze waren niet allemaal jong. Er zaten ook ouderen tussen die ook echt heel erg vervelend waren.
Ja, En die 10-15% waar je het over had. Is daar een typering van te geven? Laat ik het anders formuleren. Zijn er waarschuwingssignalen waarvan je van tevoren kunt denken, oh, dit is een risicogroep?
En dat is heel moeilijk. Daar zijn we natuurlijk wel altijd op zoek. Dat is voor mij wetenschappelijk een hele belangrijke vraag. En dat is ook de reden waarom we onderzoek doen waarbij we jongeren over de tijd volgen. Dus al van jongs af aan zijn ze onderdeel van ons onderzoek en we volgen ze tot aan ze volwassen zijn. Juist ook om te onderzoeken of het mogelijk is om op een vroege leeftijd te voorspellen. En dat is niet zo makkelijk.
Nee. Is het überhaupt, zijn er al signalen of zijn er dingen die je daarin al wel hebt ontdekt?
Bijvoorbeeld als je het hebt over die rellen, dan zou je denken, oh, dat zijn vaste kansarme jongeren. En dat was ook niet per se zo. En die rellen kwamen voor in Urk, Eindhoven en Rotterdam. Dus het is niet per se zo dat het alleen in een wijk voorkwam, in een stad waar problemen zijn. Het kwam op heel veel plekken voor. En het waren ook niet allemaal jongeren die geen kansen hadden. Dus het is niet per se. Ja, dat is vaak zo'n vooroordeel dat we denken, oh, maar die hebben het al moeilijk en daarom komt dat eruit. Ik denk dat die jongeren die dit deden, sommigen gingen gewoon even kijken voor de spanning en sensatie. En die dachten, oh, ik ga meedoen. Ja, er zijn zoveel factoren die daar meespelen. Maar goed, dat gezegd hebben, natuurlijk zijn er wel voorspellers. Zoals als je thuis een moeilijkere startpositie hebt, dan is het te verwachten dat je dan eerder in de problemen komt.
Ja, er wordt wel eens overdreven gezegd. Je bent wetenschapper, dus je zal genuanceerd reageren, maar de pubers eigenlijk ontoerekeningsvatbaar zijn. Die hersenen zijn zo in ontwikkeling. Je moet daar gewoon maar een beetje met compassie naar kijken.
Ja, heerlijk, toch?
Maar is het zo?
Nou, het is dus een fase in je leven waarin je echt mag exploreren. En dat hebben we allemaal geaccepteerd, dat dat mag in die fase. En waarin je kunt leren en fouten mag maken. En als je bijvoorbeeld wel eens gedrag ziet van jongeren op scholen, daarom heb ik ook zo mega veel respect voor al die leraren die dit allemaal in goede banen leiden. Het is echt niet altijd zo leuk hoe zij zich
ze bejegend worden.
Ja, voor die jongeren die zijn vooral met zichzelf en met de groep bezig. Nou, als wij dat zouden doen op ons werk, dan worden we ontslagen. Ja, dat kan gewoon niet. Nee. En in die fase van je leven mag dat allemaal. Hè. We geven ze echt de ruimte om te exploreren, om identiteiten te ontdekken. Om te denken, wie ben ik nu eigenlijk in relatie tot anderen? En dat is nog zo'n reden waarom dat sociale contact zo belangrijk is. Want als je wil ontdekken wie je zelf bent, heb je een spiegel nodig van wat anderen om jou heen wel en niet voor jou accepteren. En dat is ook iets wat je echt specifiek in die levensfase leert.
We gaan er zo verder over spreken met Evelien Kroonen, puberbreinexpert, durf ik je wel te noemen. Over de impact van online onderwijs gaan we het nog hebben en over hoe jongeren in deze periode zo goed mogelijk bij kunnen staan. Tot zo, tweede half uur van BNR's Big Five.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. Vandaag de laatste gast, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Eveline Kroonen, specialist in het puberbrein. Even puur voor mezelf. Ik heb 2 dochters. Klopt het cliché dat dochters heftiger puberen dan jongens?
Nee, klopt niks van. Oh, nee, geen zorgen.
Wel opluchting.
Maar als ze met z'n tweeën zijn, dan.
Dan wel?
Is misschien weer een ander verhaal. Nee, ik maak maar een grapje.
Gelukkig maar. Nee, dat is toch soms wel het stereotype beeld, toch? Dat meisjes er wat meer onder te lijden hebben. Ik weet het niet. In ieder geval meer mee te maken hebben met de puberteit. Maar het uit zich op een andere manier dan.
Ik merk wel heel erg als ik bijvoorbeeld lezingen geef. Dat dan vertel over pubergedrag. En dat ouders na afloop aan me vragen van. Maar het komt weer terug, toch? Die periode van daarvoor. Dit is even tijdelijk. En dan denk ik, nee, het komt niet meer terug. Dit was een periode en nu komt er een nieuwe periode. En die is ook weer heel mooi. Maar soms is het voor de ouders heel erg moeilijk om afscheid te nemen van een bepaalde tijd.
Om dat lieve kind dat nog wel eens bij je op schoot wilde komen zitten.
Ja, geniet er maar van. Ja.
Is zo voorbij. Ja. We hebben het net in het eerste half uur veel gehad over de sociale gevolgen van deze coronapandemie, de crisis, de maatregelen. Dan wordt er ook veel gesproken natuurlijk over leerachterstanden. Heb jij zicht op hoe groot dat probleem is?
Dat kunnen we eigenlijk leren van eerdere crisis. Want we kunnen natuurlijk in de geschiedenis kijken. Wat hebben andere crisis gedaan met kansen voor jongeren? Denk maar bijvoorbeeld aan de Katrina-overstroming in New Orleans. Daar is toen heel veel onderzoek gedaan naar wat heeft dat nou voor effect gehad. En dan blijkt eigenlijk dat verschillen die er al waren in de samenleving, die misschien niet zo zichtbaar waren, die worden door een crisis vergroot.
Dus, kun je toelichten?
Ja, we hopen eigenlijk altijd na zo'n crisis dat je denkt, nou, nu allemaal even weer beginnen we weer met een schoon blad, als het ware. En gaan we weer lekker van vooraf aan beginnen.
Gouders eronder en gaan.
Ja, precies. Maar zo werkt het helaas niet. Het is zo dat als er al kansenverschillen waren, dus jongeren die al minder kansen hadden dan andere jongeren, na zo'n crisis wordt dat heel erg vergroot.
Wat is de verklaring daarvoor?
Omdat die zitten diep ingeslepen. En zo'n crisis heeft meer impact op bepaalde groepen. Denk maar aan groepen die het al. Bijvoorbeeld jongeren die moeilijker kunnen leren. Ja, die hebben meer achterstand opgelopen doordat nu online onderwijs werd gegeven. Of jongeren die misschien niet zo'n veilige thuisbasis hadden. Ja, dat is niet per se beter geworden in deze crisis. En jongeren die het al relatief goed hadden, die hebben wel zich er goed doorheen geslagen. Ja.
En in hoeverre kan dat op lange termijn effecten hebben?
Dat gaat gewoon op lange termijn effecten hebben. Dus de vragen waar wij nu voor staan, is het afgelopen jaar waren dat voornamelijk medische vragen en technologische vragen. Van ja, hoe gaan we hier goed mee om? Hoe bouwen we apps? Nou, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar de vragen voor de komende jaren, dat zijn echt sociaal, psychologische en economische vragen.
Ja, maar klinkt ook, als we dat dus van eerdere crisis kennen, dat er weinig aan te doen is.
Nou, je kunt je er bewust van zijn. En als je er bewust van bent, dan kun je zo goed mogelijk proberen om programma's op te zetten om jongeren bij te spijkeren. Maar om te zeggen dat ze helemaal bijgespijkerd kunnen worden en dat het geen effect zou hebben, dat kun je vergeten.
Ja. Nee. En geldt dit voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor studenten? Of is het vooral bij middelbare scholieren, basisscholieren waar we het over hebben nu?
Oh ja, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Nee. Waar ik het vooral over heb is basisscholen en middelbare scholen.
Want wat ik begrijp is dat er sommige leerlingen ook weer juist blijkbaar beter presteren tijdens dit thuisonderwijs.
Ja, er is
ook eigenlijk wonderlijk, was ik om verbaasd.
Ja. Ik heb een collega, Maaike Bartels, die is hoogleraar aan de VU. En die doet onderzoek juist naar met wie het heel goed gaat. En ongeveer 10-15% van de mensen zijn ook gelukkiger in deze crisis dan dat
ze. Een rotleraar of zo.
Ja, het is moeilijk te zeggen soms waarom dat is. Maar sommige jongeren gedijen ook goed bij. Bijvoorbeeld, stel dat je het best wel moeilijk vindt om vrienden te maken. Nou, dan is dit een periode waarin ze goed gedijen. Mm-hmm. Maar het punt is, deze periode gaat weer voorbij. En dan zullen ze toch weer moeten leren om vrienden te maken.
Ja.
Dus wat nu misschien voor hun prettig en veilig voelt, later moeten ze toch weer dealen met de uitdagingen die horen bij een complexe maatschappij.
Snap ik. En tegelijkertijd dacht ik, kijken we dan misschien te veel naar dat online onderwijs nu als een probleem?
Mooi dat je dat zegt. Want we willen lessen leren, ook uit deze crisis. Dus we willen lessen leren over wat er niet goed was. En wat er wel goed is gegaan. En een van de dingen die wij ontdekten in het onderzoek in mei, waarbij we aan jongeren vroegen van, zijn er ook dingen die eigenlijk beter nu zijn in vergelijking met voor de lockdown, voor de crisis. En dan noemden ze persoonlijke ontwikkeling, tijd met ouders even rust. We moeten ook niet idealiseren hoe de maatschappij was voordat de pandemie erin hakte. Dat was enorme prestatiedruk, ervaarden jongeren. Dus er zijn ook dingen waar we van moeten leren. En die we misschien willen verbeteren na deze crisis. Dus ik ben blij dat je dat zegt. Het is niet alleen maar zo dat we moeten terugverlangen naar hoe het was. We moeten lessen leren.
Ja. Een van de dingen waar wij ons met z'n allen enorm druk om maakten voor deze hele crisis was de hoeveelheid tijd die pubers, of wij allemaal, maar met name pubers, doorbrachten achter een scherm.
Ja, ja.
Dat maakt ons druk om. Terwijl we nu zetten ze allemaal op een kamer en zitten ze de hele dag naar een scherm te kijken.
Zeker, ja. Als ik lezingen gaf voor ouders en ik zei jongeren zijn 6 tot 9 uur per dag online.
Dit was voor de crisis?
Voor de crisis.
6 tot 9 uur?
Ja, 6 tot 9 uur. Dan sloegen mensen achterover en zeiden, oh, dat is verschrikkelijk. Daar moeten we wat aan doen. En nu zitten jongeren 10, 12, 14 uur.
Dan vinden we het eigenlijk wel prima.
En zijn we blij, want we denken, gelukkig, ze hebben nog een beetje contact met anderen. Dus ook vreemd eigenlijk hoe onze perceptie daarvan zo verandert. Hè?
Ja, maar dat is de perceptie. Maar wat is de realiteit? Was het toen inderdaad minder erg dan we dachten? Of is het nu nog erger dan we nu willen denken?
Er is gewoon nu een nieuwe generatie. Dit zijn jongeren die zijn geboren in een tijd waarin ze geen kennis hebben dat er ooit een wereld was zonder digitale middelen en internet. En je kunt daar van de gevaren zien, maar je kunt ook natuurlijk heel goed de kansen zien. Want jongeren zijn inclusiever, denken meer aan het belang van anderen. Het is in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, dat een digitale generatie meer op zichzelf gericht is, blijkt juist dat deze jongeren veel inclusiever zijn. En een mogelijke verklaring is omdat ze eigenlijk met iedereen over de hele wereld, ongeacht plaats of tijd, in contact kunnen zijn. Dus dat zijn ook wel weer de positieve kanten aan. En dan is jouw vraag, is dat erg? Ja, het is gewoon zo. Dus we kunnen niet terugverlangen naar een wereld waarin er geen internet is. Het is er gewoon. Dus we kunnen beter nadenken, als het er dan is, hoe kunnen we daar goed mee omgaan?
Een manier van omgaan was bijvoorbeeld door schermtijd in te stellen, wat ouders dan deden. Door dat te beperken, door te zeggen, ga naar buiten.
Ja, en dat is dan ook vooral voor je eigenlijk gezichtsvermogen natuurlijk. Ja. Hè? Want ik denk dat we heel veel kinderen met brillen zullen krijgen de komende tijd. Maar het heeft ook wel weer, het geeft ook wel weer heel veel kansen om natuurlijk wel iets van nog contact te hebben met mensen. Ja. Op dit moment. Ja.
Dus dat is dan de manier om inderdaad contact te houden. En op die manier toch in contact te blijven. Ook met die generatie om je heen. Wat zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het brein.
Nou, en weet je uit wat dus heel interessant is. Als je generaties bestudeert. Het blijkt dus dat deze generatie. Gaat weer nieuwe ethische normen ontwikkelen. Voor hoe zij met digitale contacten willen omgaan. Ja. Dus dingen waar we op onze leeftijd ons heel erg zorgen over maken. Of misschien niet zo goed weten hoe we zelf beperkingen moeten stellen. Aan steeds online zijn. Blijkt dat deze generatie. Die besluit ook soms gewoon zelf om een periode niet online te zijn. Ja, dus
digital detox te doen.
Het lost zichzelf dus weer op.
Ja, want tegelijkertijd, wat je zegt, snap ik, dat dit de eerste generatie is, hè, die met internet zijn opgegroeid, die zich geen wereld kunnen voorstellen zonder internet. Maar als je het biologisch bekijkt, zo snel evolueren we ook weer niet. Hun hersenen zijn fysiek niet anders dan die van jou en mij. Ja, ze zijn iets verser, maar dat was het dan ook wel.
Ja, maar zij hebben natuurlijk wel, ze zijn door een bepaalde vormende fase heen gegaan, waarbij ze wel al die input hebben gekregen die wij niet hebben gekregen toen wij tussen de 10 en de 20 waren. Ja.
Dus wij zijn in potentie verslavingsgevoeliger als het bijvoorbeeld gaat om schermpjes dan de puber, bedoel je?
Ik denk dat wij het moeilijker vinden om afstand te nemen dan deze nieuwe generatie. Ja, dat zij de nieuwe ethiek voor ontwikkelen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Nee, luister naar BNR's Big Five van de corona-generatie. Vandaag de gast Eveline Kroonen, die de impact van de maatregelen op jongeren onderzocht. Of in ieder geval de crisis, de impact daarvan op jongeren onderzocht. Wat Nina net bespreekt, van ja, gooi alles open, die terrassen, noem maar op en zo. Ik denk dat jij dan met iemand die zich bezighoudt met de gevolgen van de maatregelen daar wel een logica in ziet.
Ik begrijp het wel. Het is voor jongeren natuurlijk ook een beetje een frustratie. Dat zij de afgelopen maanden heel veel suggesties hebben gedaan voor hoe zij zich hier doorheen kunnen slaan op een manier dat het voor hun vol te houden is. En dat toch eigenlijk steeds werd gezegd, ja, mooie suggestie, maar het is te gevaarlijk of het kan niet. Mm-hmm. En ik kan me wel voorstellen dat je dan denkt, misschien kun je beter wel meegaan in die suggesties en wel het college in die concertzaal geven. Dan dat je altijd zegt, het mag niet. En dan moet het er toch uit. Ja, ja. Dan krijg je excessen zoals je nu in het Vondelpark zag.
Ja, want het gaat nog even duren voordat we teruggaan naar de oude situatie. Er gaan steeds meer stemmen ook op dat dit misschien wel endemisch wordt. Dat we hiermee moeten leren leven. Mm-hmm. Wat kan er nou in de tussentijd gedaan worden voordat we teruggaan naar soort van normaal, om deze groep die jij onderzoekt zoveel mogelijk te helpen?
Ja, binnen mijn eigen lab zijn jonge onderzoekers aan de slag gegaan met een platform, Young Experts. Waarmee ze echt, ja, zij zijn natuurlijk weer een stuk jonger dan ik. Dus ze zijn wel wetenschappers, maar ze hebben nog veel directer contact met de belevingswereld ook van jongeren. En zij zijn met die jongeren aan de slag gegaan met allemaal panels en echt uitvragen van wat zie jij nu voor oplossingen. En de jongeren die zij zien, dat zijn niet alleen de studenten, dat zijn ook de jongeren in wijken, mm-hmm, die niet zo snel op een survey of zo reageren. En nou, het is echt hartstikke mooi om te zien met wat voor suggesties die jongeren allemaal komen.
Kun je er een paar noemen?
Bijvoorbeeld zoals een college in een concertzaal of sporten in hoepels. Of ja, weet je, ze proberen echt mee te denken, hoe kun je met 1,5 meter toch elkaar zien en met elkaar toch wel een leuke tijd beleven. Een winterbarbecue in hoepels hadden ze het over. Of weet je, ze kwamen echt met hele leuke creatieve oplossingen. En
dan krijg je dan op te horen, ja, maar ja, te gevaarlijk, doen we niet.
Ja, en voor iedereen geldt, voor iedere generatie. Heel vaak komt frustratie voort uit, je wil gezien en gehoord worden. Echt alle problemen die ik ook wel eens ooit op de werkvloer heb meegemaakt, is altijd terug te brengen naar dit ene punt. Mensen willen gezien en gehoord worden. En daar moet je dus goed mee omgaan. Dat is dan wel een uitdaging, ook voor natuurlijk beleidsmakers. Maar wat je nu nog heel vaak ziet, is dat aan jongeren, heel vroeg zei eigenlijk Rutte natuurlijk al van, nou, kom met oplossingen. Maar dan komen met jongeren met oplossingen. En dan moet je dat wel serieus nemen en daar iets mee doen.
Ja.
En niet alleen maar ontvangen en vervolgens zeggen, het kan niet.
Als we dat dus praktisch bekijken, want dat is dus de overheid. Er zitten waarschijnlijk ook ouders nu te luisteren met een puber thuis. Die zich denken, wat kan ik nou doen om mijn puber door deze moeilijke tijd heen te helpen? Wat is bijvoorbeeld een praktische tip?
Ja, mooi dat je dit zo zegt. Want het blijkt inderdaad dat we heel vaak veerkracht van mensen vragen in een individu. Hè. Dus je zegt, jij moet veerkracht hebben. Jij moet hier doorheen slaan. Maar veerkracht zit niet alleen in een individu. Dat zit in alle lagen eromheen. De ouders, de docenten, jongere werkers, lokale bestuurders, wijken, buurtverenigingen. Die moeten ook allemaal veerkrachtig zijn. Dus ouders die jongeren helpen om veerkrachtig te zijn, dat is al heel erg belangrijk. Dus zeg, het komt goed, ik ga met jou nadenken. Wat kan er wel? Wat heb jij nodig? Maar ook bijvoorbeeld docenten. Ik sprak bijvoorbeeld bij een andere panel discussie ook een docent of een schoolbestuurder, was hij eigenlijk een hoofd van een school. En hij zei, ja, ik ben echt op zoek naar manieren om misschien mijn scholen 7 dagen open te kunnen doen. Want dan kunnen we het spreiden en dan kan het veilig. En weet je, niemand vraagt, doe gewoon die scholen open 5 dagen in de week en doe alsof er niks aan de hand is. Dat vragen de jongeren niet, dat willen de docenten niet, niemand wil dat. Maar we willen wel nadenken, wat kan er wel op een veilige manier? En bedenk dat die docenten, die zien alle jongeren. Ja, want we hebben natuurlijk leerplichtwet.
Luister meer naar docenten, zeg je eigenlijk.
Oh ja, dat is zo'n belangrijke groep. En die wordt eigenlijk relatief weinig gehoord. Volgens mij komt dat ook omdat het niet zo in hun eigen systeem zit om heel erg eigenlijk zichzelf naar voren te schuiven. Want zij zijn eigenlijk continu bezig met het welzijn van de jongeren in hun scholen. Ja. Maar we hebben de verhalen. Ja. Zij weten wat jongeren meemaken. En zij zien ook, er zijn jongeren die zijn gewoon verdwenen van de radar. Die zien ze nooit op het scherm. En zij zijn daarmee bezig. Dus die docenten die kunnen echt een hele belangrijke schakel zijn om erachter te komen waar zitten precies de problemen.
Een van de stellingen in het begin was, ik ben bang dat deze coronageneratie een verloren generatie kan worden. Daarop zei je nee. In hoeverre is dan het brein, als we het zomaar beredeneren, flexibel en kan het zich dus herstellen als de maatregelen straks voorbij zijn?
Ja, ik ben altijd heel hoopvol. Dus ik denk niet dat zij een verloren generatie worden. Maar het is wel goed dat die jongeren dat nu ook zelf zeggen. Die zeggen, wij willen geen verloren generatie worden. Dus ja, gezamenlijk komen ze daar tegen dat idee in opstand. En dat is echt cruciaal. Dat het ook vanuit hunzelf komt. Mm-hmm. Het is een levensfase waarin je meer impact wil hebben. Waarin je respect wil krijgen. Waarin je autonomie wil verdienen. En deze jongeren moeten het zelf doen. Met hulp van al die lagen eromheen. Hè, die veerkracht lagen. Maar ik denk dat zij creatief zijn en met oplossingen zullen komen. Het enige wat wij moeten doen is goed naar ze luisteren.
Ja. En dan is over, weet ik het, 20 jaar, als we dan spreken over de coronageneratie, die de vormende jaren hadden juist nu. Dat is dan geen verloren generatie, dat is een hoopvol bericht. Maar ze zijn wel anders opgegroeid. Dus op wat voor manier denk je dat die lange termijn effecten zich wel zullen uiten?
Ja, mijn hoop is natuurlijk dat het ze uiteindelijk ook iets brengt.
Misschien wel veerkrachtiger maakt.
Precies, ja. Dat je denkt, als ik iemand wil aannemen in mijn bedrijf, dan wil ik iemand die jong was in de coronacrisis. Want dat is iemand die weet hoe die dat moet doen. En dat is natuurlijk mijn hoop. En daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. En bijvoorbeeld, ik heb het al eerder genoemd, ik moet het ook niet blijven herhalen, want volgens mij bedoelde die het niet zo. Maar minister Slob, die zei op een gegeven moment, hou er rekening mee dat je blijft zitten. En ja, dat is één manier waarop je het kunt zeggen. Maar je kunt ook zeggen, jongens, jullie hebben echt een pittig jaar achter de rug. Ik ga ervoor zorgen dat jullie een extra tussenjaar krijgen waarin jullie je helemaal kunnen ontwikkelen, academisch bijspijkeren, maar ook dat je iets leert over solidariteit, over hoe je zelf in het leven wil staan en dat je daar sterker uitkomt.
Dezelfde maatregel, maar anders verteld.
Je kunt het anders uitleggen en anders invullen. En daar hebben jongeren wel echt heel veel behoefte aan, dat er gewoon geluisterd wordt naar wat zij nodig hebben.
Het gaat toch veel over hun hoofden heen.
Ja, het is het gemakkelijkste, maar dat is toch een misverstand. Je moet ze erbij betrekken. Ik doe al heel lang onderzoek naar interventies. Wat werkt er bijvoorbeeld? Stel dat je wil dat jongeren minder gaan roken. Dan kun je allemaal interventies doen. Nou, het blijkt dus, al die interventies vanuit de overheid met allemaal maatregelen, niks werkt. Niks werkt. Maar wat werkt er wel? Een interventie die samen met jongeren is vormgegeven. En bijvoorbeeld de Truth Campaign in de Verenigde Staten is de enige interventie die heeft gewerkt. Helemaal met jongeren vormgegeven.
Wat was dat voor campagne dan? Truth Campaign?
Ja, dat is wel heel interessant. Daar hebben ze het omgedraaid en hebben ze tegen jongeren gezegd, wat vind je er eigenlijk van dat die tabaksindustrieën jou verslaafd willen maken? Wat vind je er eigenlijk van dat ze jou een replacement smoker noemen voor iemand die eraan is overleden? En die jongeren hadden iets van, dat vinden wij helemaal niet oké. Okay. Nou, dan gaan we demonstreren. En die zijn demonstraties gaan organiseren. En die jongeren, die hebben dat helemaal eigenlijk eigen gemaakt. Dat zij dachten van, wij vinden dat gewoon niet oké. Okay. Wie denken jullie wel niet dat je bent? En dat is een andere manier dan het vingertje en zegt van doe dit niet, want het is heel onverstandig voor je latere gezondheid.
Ja, nou, laat het ook een les zijn voor deze coronamaatregelen nu. Laten we meer praten met de jongeren, want wat ik ook van jou begrijp is dat de angst dat het misgaat met jongeren al eeuwen oud is. Zelfs Socrates had het erover, toch?
Ja, het is van alle tijden. De jeugd van tegenwoordig is van alle tijden.
Precies, ja. De kettingvraag, die mag jij gaan stellen aan de gast die hier maandag zit. Dan presenteert mijn collega Diana Matroos de week van de frontlinie. Dus hoe houden de mensen in de frontlinie in deze tijd Nederland draaien? Dus bijvoorbeeld mensen van het leger des heils, mensen in de zorg, mensen bij de politie. Welke problemen signaleren zij die we nu moeten aanpakken? Je mag een vraag stellen aan Stella Salden. Zij is bestuurder bij Nu 91, een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Zij is maandag de eerste gast. Wat zou je van haar willen weten?
En mijn vraag aan haar is, vanuit de wetenschap proberen wij zo goed mogelijk te beschouwen en te duiden. Maar wij willen ook heel graag van waarde zijn voor mensen in de praktijk. En wat heeft zij nou nodig van ons als wetenschappers aan kennis, input, waarbij wij eigenlijk kunnen helpen om meer te bereiken en ook impact te hebben met ons onderzoek?
Ja, dus hoe kun je er eigenlijk ondersteunen?
Precies, ja. Wij zijn eigenlijk dienend aan die groep.
Ja. Wat is de volgende stap voor je eigen onderzoek?
Wij houden ons nu veel bezig met hoe jongeren anderen helpen. Dus eigenlijk de positieve kant, die vaak wat onderbelicht is, maar die ook heel erg belangrijk is in deze levensfase tussen 10 en 25 jaar. Of als je iemand anders helpt, of dat jou ook een prettig gevoel geeft. Dus dat onderzoeken we in de hersenen, maar ook in daadwerkelijk hoe dat wordt gedaan in de praktijk. En in de coronacrisis is dat natuurlijk belangrijker dan ooit.
Ja, want eigenlijk zijn die jongeren ons allemaal aan het helpen, puur alleen al door op een kamer te blijven.
Ja, ze zijn door solidair te zijn, ons aan het helpen. Maar er is ook een groep die zich heel erg inzet voor bijvoorbeeld steun geven aan anderen, aan leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben. En die groep vind ik heel erg interessant. En ik ben dan nog steeds geïntrigeerd in die samenkomst met dat rebelse gedrag. Ja. Of de rebelse jongeren ook degene zijn die hier een groot verschil maken.
Ja. Ik wens je er veel succes mee en dank voor je komst vandaag en voor de interessante woorden over die coronageneratie en de puberbreinen. Evelien Kroonen was de gast vandaag in BNR's Big Five van de coronageneratie. Alle afleveringen van deze week zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Dag.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.